Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert, voorganger predikant van deze gemeente hier in het plaatsje Toren. En als u niet aanwezig kunt zijn in deze dienst, dan zult u waarschijnlijk deze predikatie, deze bijbelstudie, via internet beluisteren. Ik wens u daartoe ook rijkelijk God zegen. En een open hart en een open verstand, zodat Gods Geest, Gods Heilige Geest, u kan leiden en u kan helpen om het woord te verstaan en te begrijpen ook. Zodat u daarover kunt nadenken vervolgens en kunt bidden en kunt bestuderen om daardoor in uw geestelijk leven te groeien en verder te komen. Vorige week, toen hebben we uit Exodus 20, vers 15 het achtste gebod met elkaar bestudeerd. En daar staat, u zult niet stelen. En we hebben toen geleerd dat dit ogenschijnlijk simpele gebod meer inhoudt dan dat je in eerste instantie zou denken. We hebben toen ook een definitie samengesteld over wat is dan stelen. En we hebben daartoe die definitie geformeerd. Dus als volgt. Stelen is iets op welke manier dan ook van iemand anders tot jouw eigendom maken, zonder toestemming daarvoor van de rechtmatige eigenaar. We hebben toen aan de hand van Exodus 22 vers 1 tot en met 31 geleerd dat God vindt dat iemand steelt als deze zonder toestemming van de eigenaar een stuk land afbrandt en de brandstichter de oogst dus moet gaan vergoeden. Dus dat brandstichten is ook stelen. Stelen van de oogst. En dan heb ik het wel over opzettelijk brandstichten. Dat iemand die iets wat hij heeft geleend of in bewaring heeft stuk maakt, de veroorzakers de schade moet vergoeden. Of de veroorzaakte schade vergoed moet worden, ik zei het verkeerd, de veroorzaakte schade vergoed moet worden aan de eigenaar. Anders, als hij dat niet doet, dan steelt hij dat voorwerp of dat dier. Ook dat de volgende drie handelingen gelijkgesteld worden aan stelen in Gods ogen. Namelijk het stelen van iemands reinheid en de reinheid ten opzichte van God. En dat is dat iemand die een maagd, een jonge vrouw, verleidt tot seks, hij die bruidschat volledig moet betalen aan de ouders van het meisje en haar tot vrouw moet nemen, weigert de vader van dat meisje of van die vrouw haar ten huwelijk te geven aan die jongen of die man die haar heeft verleid tot seks, dan moet de man een geldbedrag betalen dat gelijk staat aan de huwelijksschat voor een maagd. Het tweede punt dat daaraan gelijk wordt gesteld is dat de tovenares, en in de Bijbel is dat niet een magier, maar dan is dat een hoer, in de context, dat hij gedood moet worden. En het derde punt, wat gelijkgesteld wordt met stelen, dat is dat iemand die seks heeft met een dier ook gedood moet worden. Vervolgens hebben we ook geleerd dat iemand die afgoderij pleegt verbannen moet worden uit het volk van God. Want deze steelt namelijk het vertrouwen van God en steelt het oude hart terug van God, in plaats van dat hij het nieuwe gekregen hart, het reine hart, bewaart en daar aan werkt om te groeien in de kennis van God en zijn wil. Deze doet daardoor, die persoon die dat doet dus, die doet daardoor als het ware het evangelie in zichzelf teniet en kruisigt Jezus daarmee opnieuw, begraaft hem en steelt zijn lichaam uit zijn graf zelfs, en spot met hoeveel Jezus voor ons heeft geleden. Dit is wat de Bijbel zegt. Vervolgens hebben we ook geleerd dat stelen is, dat iemand onderdrukken, dat is diefstal van de waardigheid van de mensen, en gelijk staat aan vrijheidsberoving in slavernij. Dus het onderdrukken, dat staat gelijk aan slavernij. En het is dus het stelen van iemands waardigheid en autonomie en vrijheid. We hebben ook geleerd dat Gods volk geen rente mag vorderen bij elkaar als zij elkaar iets lenen. En zij dat geld of geleende wel terug mogen vragen en ook terug moeten krijgen, maar niet iets in onderpand ervoor mogen vragen. Dit helemaal in tegenstelling tot in de wereld. We hebben ook geleerd dat God leiders over ons land heeft aangesteld en wij hen daarom niet mogen vervloeken, omdat we anders het respect dat we moeten tonen aan deze hoogwaardigheidsbekleders stelen van God. Want God is wijs en God geeft macht en God stelt mensen aan, of ze daarna luisteren naar Gods wil of niet. Dat is aan hun. We hebben ook geleerd dat we al onze opgelegde belastingen moeten betalen, omdat we lezen in Matteüs 22 vers 15 tot 22 dat Jezus zegt dat het geld van de overheid is en belastingontduiking daardoor stelen is. Hierop volgend geeft God aan dat niets van onze overvloed achtergehouden mag worden en dat we God zijn deel moeten geven. De eerste van alles moest het volk geven aan God, de eerstgeborenen van de zonen, van het vee en van de oogstopbrengst. En Jezus leert ons ook, zoals we dat lezen in Matteüs 6 vers 19 tot 24, dat mensen ook geen schatten op aarde moeten gaan verzamelen, maar juist schatten in de hemel, omdat deze eeuwig blijven bestaan. En de waarschuwing die Jezus daarin geeft, dat is dat we geen twee heren kunnen dienen. Oftewel, u dient God, oftewel, u dient de afgoden. En het voordeel van schatten in de hemel verzamelen is dat geen mens erbij kan, geen dief kan je dat ontroven. Terwijl aardse schatten, een dief komt en je hebt niks meer. U bent het kwijt. We hebben ook geleerd dat plagiaat plegen diefstal is van het auteursrecht van de schrijver. En dat dus profiteren in de naam van God zonder daartoe door God geroepen te zijn, diefstal is van het woord van God en van de woorden van de door God geroepen profeten en diefstal dus is van Gods woord zelf. We lezen dat onder andere in Jeremia 23, vers 28 tot 32. God straft dit met eeuwige smaad van die valse profeten. En ik heb toen ook geëindigd vorige week met de oproep om voor mij te bidden dat ik nooit in de valstrik van de Satan zal trappen om eigen woorden te spreken, maar dat ik alleen Gods woord die God in mij legt en die in zijn woorden staan en mij op het hart legt om daarover een studie te houden en daarover me voor te bereiden en vervolgens die voorbereiding in te spreken of uit te dragen aan u, dat ik me daartoe ook zal beperken en niet me zal laten verleiden zoals ontzettend veel voorgangers in onze tijd helaas en predikanten tot eigen interpretaties van Gods woord. God bewaar me daartoe en bid daar ook voor. Nou, dan zijn we klaar met die samenvatting van vorige week en zit u hopelijk helemaal in die geboden weer, in dat prachtige thema. En dan gaan we vandaag verder met dat volgende gebod. En het volgende gebod, dat is weer een uitvloeisel daarvan. Dat is een vervolg. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, staat in Exodus 20 vers 16. Ja, we zullen geen vals getuigenis spreken tegen uw natie. En de meeste mensen die zeggen natuurlijk, ja natuurlijk, je mag niet liegen. Nee, je moet me niet gaan voorliegen. Dan hebben we een probleem samen. Hoe vaak hoort hij dat niet om zich heen? En toch voegt bijna iedereen eraan toe in de wereld, maar een leugentje om best wil toch wel. Dat is toch niet echt liegen. Dat is beter toch. Daarmee houd je de vrede, daarmee houd je de gemoederen rustig, daarmee zijn er geen problemen en komen er geen problemen. En dat doet toch iedereen, Nou, niet dus. Want we lezen in Gods woord dat we geen vals getuigenis mogen afleggen. En dat God geeft geen uitzonderingen om een leugentje om best wel te rechtvaardigen. Als u met teksten naar mij toe kunt weten komen waarin God zegt, nou, liegen dat mag wel, want dat is voor de goede zaak. Nou, dan hoor ik die graag van u, maar ik heb ze nooit gevonden in Gods woord. En ik denk ook niet dat ze in Gods woord staan, en ik denk dat niet alleen, ik weet dat 100.000% zeker. Maar laten we vandaag, vanochtend, die uitleg over deze wet van God erbij nemen. En laten we dan eens Exodus 23, de eerste 13 verzen lezen. Dan wordt het u wat duidelijk. En dan gaan we van daaruit die punten die daar genoemd staan bestuderen. Dus Exodus 23, vers 1 tot en met 13. Dan staat bij mij boven wetten in zaken laster en vals getuigenis. Vers 1. U mag geen vals gerucht verspreiden en u mag een schuldige niet uw hand reiken door een misdadige getuige te zijn. U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad en u mag in de rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te verbuigen. U mag een arme bij zijn rechtszaak niet voortrekken. Wanneer u een rund van uw vijand of zijn verdwaalde ezel aantreft, moet u het dier beslist bij hem terugbrengen. Wanneer u de ezel van iemand die u haat onder zijn last ziet liggen, moet u zich ervan weerhouden om het aan hem over te laten. U moet de ezel beslist samen met hem overeind helpen. U mag het recht van de armen onder u niet buigen bij zijn rechtszaak. Houd u ver van bedriegelijke zaken. Een onschuldige en een rechtvaardige mag u niet doden, want ik zal de schuldige niet rechtvaardig verklaren. U mag geen geschenk aannemen, want het geschenk maakt ziende blind en verdraait de woorden van de rechtvaardigen. U mag de vreemdeling niet onderdrukken, want u kent zelf de gesteldheid van de vreemdeling, omdat u zelf vreemdeling geweest bent in het land Egypte. U mag 6 jaar uw land bezaaien en de opbrengst hiervan verzamelen. In het 7e jaar moet u het met rust laten en het braak laten liggen, zodat de armen onder uw volk kunnen eten, en het overschot ervan kunnen de dieren van het veld eten. U moet hetzelfde doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen. 6 dagen moet u uw werk doen, op de 7e dag moet u rusten, zodat uw rund en uw ezel kunnen rusten, en de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem kunnen komen. Bij alles wat ik tegen u gezegd heb, moet u op uw hoede zijn. U mag niet aan de naam van andere goden denken. Die mag niet uit uw mond gehoord worden. Zo. Dat is dus, u mag niet liegen. Het eerste punt wat we gaan behandelen is vals gerucht verspreiden. In het eerste vers van het voorgelezen gedeelte net, dat is Exodus 23... Daar staat, en dan lezen we, dat we geen vals gerucht mogen verspreiden. Van Dalen legt het woordje gerucht uit als een bericht dat rondgaat, maar waarvan de waarheid onzeker is. Dus, we mogen van God geen verhalen de wereld inhelpen, waarover de waarheid ervan onzeker is, oftewel, waarover de waarheid niet vaststaat. God ziet dat dus als liegen. Ik denk dan ook meteen aan een fenomeen die we in de alledaagse praktijk ontzettend vaak tegenkomen en dat is roddelen. Van Dalen legt het woordje roddelen als volgt uit. Opzettelijk slechte dingen van iemand vertellen, kwaad spreken, lasteren. En op internet vond ik de volgende definitie van roddelen. Roddelen is een menselijke activiteit waarbij over iemand wordt gesproken. In ongunstige zin en vaak onwaar, zonder dat de persoon in kwestie bij het gesprek aanwezig is. Roddelen kan deel uitmaken van pesten en mobbing. Nou, wat is dan mobbing? Dat heb ik ook maar even opgezocht, want dat woord ken ik ook niet. Mobbing is een activiteit waarbij een persoon door een groep langdurig, 6 maanden of langer, wordt dan als termijn gesteld, wordt lastiggevallen, geïntimideerd of gepest. Mobbing komt overal in onze samenleving voor. Jaarlijks worden gemiddeld 250.000 werknemers in Nederland het slachtoffer van mobbing, volgens de cijfers van 2010. Ik heb je al gezegd, ik ben preken aan het inspreken. En deze preek heb ik in 2016 heb ik die ingesproken, of gebracht in de toenmalige thuisgemeente in Rotterdam-Zuid, waar ik voor ging. Inmiddels zijn we 10 jaar verder, of zijn we 4 jaar verder dan toen, en ik heb geen nieuwe cijfers erbij gezocht voor vandaag. Ik heb dat gewoon laten staan, omdat het al impact genoeg heeft. 250.000 werknemers, en misschien is dat vandaag de dag nog wel veel meer, die worden dus slachtoffer van langdurige pesterij en intimidaties en dat soort zaken. Vreselijk toch? Maar met het verspreiden van een vals gerucht, zeker over een persoon, zetten we die persoon dus in een kwaad daglicht bij anderen en benadelen daardoor die persoon. Dat is lasteren, oftewel vloeken dus, zoals we dat eerder hebben geleerd in deze studie. En daarover hebben we dus eerder ook uitgebreid gehad. En ik ben ook aan het denken aan doodslaan van 2 weken terug. Daar kwam dit ook weer naar voren. Dat als je slecht over iemand praat, en dat je iemand intimideert, en iemand de waardigheid afneemt, iemand kleineert, iemand vervloekt dus, want dat is het. Dus roddelen is in feite ook een vervloeking van een persoon. Want je stelt iemand in een kwaad daglicht zonder dat dat hoeft. En zonder dat dat nodig is. En dat is ook niet nodig. En zonder ook dat het waar is. Dus je liegt ook nog eens een keer erbij. De profeet en de Heer Jezus hadden daar uitgebreid mee te maken. Zoals we dat ook lezen in de volgende 2 voorbeelden uit de Bijbel. In 2 Koningen 2, vers 23 tot 25. Ik zoek het even op, dan kan ik het u voorlezen. Daar staat bij mij boven Elisa bespot. En hij ging vandaan naar Bethel. Toen hij langs de weg omhoog ging, kwamen er kleine jongens uit de stad. Die dreven de spot met hem. En zeiden tegen hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Hij keerde zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam van de Heere. Toen kwamen er 2 beren uit het woud en verscheurden 42 van die kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel. En vandaar keerde hij terug naar Samaria. Vreselijk! Waarom bestraft een profeet van God, vervloeken, bestraffen, hij kinderen? Nou ja, die kinderen hebben dat ergens gedaan. En die ouders waren er niet bij. En die kinderen kunnen wel elkaar hebben opgehit, maar wat in die tijd duidelijk gemaakt moest worden, dat was dat Elisa de opvolger van Elia was, en dus een profeet, aangesteld door God. En die mensen daar, die dienden God niet. En die bespotten de profeten tot aan de kleine kinderen aan toe. Dus ze moesten een lesje leren. En bovendien, Elisa, die draait zich om en vervloekt hen, dus bestraft hen. Hij heeft niet die beren uit het bos geroepen. Dat kon hij niet. Maar God heeft dat gedaan. En als we daarover zeggen, oh, wat is God dan hard en onrechtvaardig? Nee, God is rechtvaardig. Want die ouders, die hebben die kinderen verkeerd opgevoed. Die ouders lieten dat toe dat dat gebeurde. Die hadden dat ook in de gaten, gegarandeerd. En, want zoiets, dat spreekt zich rond. Zo, dat gedrag van je kind, dat krijg je te horen. En dat hebben ze dus niet gedaan. Dus werden die ouders bestraft en die kinderen, die werden dus gedood door die 2 beren. En zo staat het hier ook opgetekend, dus dat is ook doorverteld geworden op deze manier. En God, en dat moet u goed begrijpen, God gaat over leven en dood. Wij zijn allemaal zijn schepsels. En hij bepaalt of wij mogen leven of dat het klaar is. En klaar is in de zin van dat we onze opdracht hebben vervuld hier op aarde. En dat we kunnen ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Of de andere kant zoals hier, van de bestraffing van God. Met de dood als gevolg. Dus de doodstraf. Even een slokje drinken. Zo. Dit is hier gloeiend heet namelijk. Dus, God liet die beren komen uit het bos om die kinderen te verscheuren, om die ouders vervolgens daardoor een les te leren dat ze niet hun kinderen mochten leren om te bespotten. En een vals getuigenis, dus te spreken, te liegen, uit te schelden, te vervloeken, dat soort zaken. Het tweede voorbeeld is, Jezus werd na zijn gevangenschap voor het Sanhedrin geleid en ook bespot. De overpriesters, de oudsten en heel de raad zochten naar een vals getuigenis tegen Jezus, om maar een reden te krijgen om hem ter dood te kunnen veroordelen. En ze vonden niks. Uiteindelijk waren twee getuigen die valse getuigenissen aflegden, door Jezus' eigen woorden te verdraaien. En zeiden dat Jezus had gezegd dat hij de tempel van God kan afbreken en hem in 3 dagen kan opbouwen. Maar dat is niet wat Jezus zei. Jezus zei over zichzelf, deze tempel wordt afgebroken en in 3 dagen opgebouwd. Omdat hij zou sterven op Golgotha, en dat wist Jezus, en op de 3e dag, de dag na de Sabbat, op zou staan en de doden zou overwinnen. Toen Jezus daarover onder druk werd gezegd, antwoordde hij niks. Hij ging niet in de verdediging. Hij ging niet in conclaaf met hun van, ja, dat heb ik niet gezegd, ik heb dit en dit gezegd. Nee, ze hebben dat toch allemaal zelf gehoord. Uiteindelijk confronteert de hoge priester Jezus met de vraag, ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Daarop antwoordt Jezus, u hebt dat gezegd. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Dat lees je in Matthäus 26, vers 57 tot 68. Kun je thuis nalezen. In beide gevallen reageert God anders op dat moment. Maar niet in de eeuwigheid. God werd gelasterd door die jongens die zijn woordvoerder, zijn heroud, zijn profeet bespotten. God grijpt op dat moment in om duidelijk te stellen dat Elisa zijn profeet is. En niet zomaar een profeet. Bij Jezus, wat ik u net heb gezegd, dat voorbeeld, God werd daar gelasterd door de hoge priester en de raad. Doordat zij zijn zoon, dus God zelf ook, bespotten en zeiden dat hij God lasterde. Daardoor maakten zij zich schuldig aan hoogverraad aan God. Omdat Gods genadewerk door Jezus Christus vervuld moest worden, heeft hij op dat moment niet ingegrepen. Maar die mensen zijn een straf beslist niet ontlopen, als zij zich in een verdere leven niet hebben bekeerd tot God. En doordat wij dus niet meer zijn dan onze meester, krijgen wij als zijn discipelen ook te maken met laster en spot in ons leven. Dat kunt u niet ontlopen. De mensen zijn namelijk tegen God. En omdat die mensen tegen God zijn, zijn ze ook tegen ons, zijn kinderen. En dat moet je ons ook niet verbazen, hoe vervelend dat ook is. Maar waak liever ervoor dat wij ons niet gaan schuldig maken aan laster, aan roddels verspreiden. Want dat zijn werken van de wereld en dat zijn geen werken van Gods Heilige Geest. Het tweede punt wat we uit het voorgelezen tekstgedeelte kunnen halen, dat is dat we geen misdadige getuigen moeten zijn. In Exodus 23 vers 1 tot 2, daar lezen we namelijk, of daar lazen we, dat we iemand die schuldig is aan iets verkeerd, geen hand mogen reiken door de waarheid te verdraaien of achter te houden ten gunste van diegene die schuldig is. Dat betekent dus niet dat we zomaar iemand geen hand mogen geven, letterlijk, maar dat betekent dat we niet mogen meewerken aan de leugen van die persoon. Want dat is liegen en laster naar de onschuldige, dus de benadeelde toe. Ook als staat hij onder druk van een meerderheid, wijk dan niet af van de waarheid, door het recht te buigen. Hoezeer hebben met name jongeren, maar ook wel volwassenen, te maken met groepsdruk. Groepsdruk op school, groepsdruk op het werk, groepsdruk in de vereniging, groepsdruk thuis, groepsdruk in de familie, in de vriendenkring, op de sportclub, groepsdruk in de maatschappij waarin we leven, de buurt waar u leeft, noem maar op, noem maar op. En dat alles legt een bepaalde druk op ons en wil ons beïnvloeden om het recht te buigen, dus de waarheid te verdraaien, of juist achter te houden en daardoor toe te geven aan het kwaad dat zij bedenken. En in onze tijd, broeders en zusters, maar ook door alle tijden heen, moet je sterk in je schoenen staan om voor de waarheid te gaan staan. En geen millimeter, geen fractie van een millimeter zelfs, naar links of naar rechts af te wijken. God wil namelijk dat wij pal staan voor de waarheid. En als ik kijk naar de druk van groeperingen zoals de laatste jaren IS op gevangen genomen christenen legt, maar ook andere groeperingen, om hun discipelschap van Jezus af te zweren, dan moet je dus ook echt sterk in je schoenen staan. Want die groepering zet een druk kracht bij door christenen voor de ogen van anderen uit de groep gevangenen te onthoofden, de vrouwen te verkrachten, de kinderen te verkrachten en uit te buiten als slaven en te verkopen als seksslavinnen. En Gods oordeel over het afleggen van een valse eed, wat hier dus mee te maken heeft, want dat is het dus, je legt een valse eed af als je liegt en de waarheid verbuigt, zeker in rechtszaken en onder groepsdruk, van waar dit soort consequenties op het spel staan, en kies je dan voor het leven, of kies je voor de eeuwigheid, voor het eeuwige leven bij God, en de gunst van God. Maar laten we eens lezen, Leviticus 6, vers 3 tot en met 7. Even kijken, nee, ik lees gewoon vanaf vers 1 tot en met 7. Het is makkelijker. De Heere sprak tot Mozes. Wanneer een persoon zondigt en trouwbreuk pleegt tegen de Heere, doordat hij tegenover zijn naaste ontkent dat hem iets in bewaring gegeven of ter hand gesteld is, of dat hij iets geroofd heeft, of zijn naaste iets met geweld afgeperst heeft, of een verloren voorwerp gevonden heeft, en hij ontkent dat, en legt een valse eed af over één ding van alles wat een mens kan doen om zich daarmee te bezondigen. Ik lees dat laatste nog eens. En hij ontkent dat en legt een valse eed af over één ding van alles wat een mens kan doen om zich daarmee te bezondigen. Dan moet het zo zijn, omdat hij gezondigd heeft en schuldig bevonden is, dat hij het geroofde dat hij wegroofde terugbrengt, of het afgeperste dat hij met geweld afhandig maakte, of het in bewaring gegevene dat hem in bewaring gegeven was, of het verloren voorwerp dat hij gevonden had, of alles waarover hij een valse eed afgelegd heeft, daarvan moet hij de volle waarde vergoeden, en er bovendien nog een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet het geven aan diegene die het toebehoorde, op de dag dat hij zijn schuldoffer brengt. Hij moet zijn schuldoffer voor de Heere naar de priester brengen. Een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee, tegen een door u bepaalde waarde als schuldoffer. Zo moet de priester verzoening voor hem doen, voor het aangezicht van de Heere. En het zal hem vergeven worden, ten aanzien van welke zaak dan ook, waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. Ja. Niemand is dus onschuldig in Gods ogen, als je ook maar op enige wijze liegt, oftewel een valse eed aflegt, of in gebreken blijft, bewust, om iemand iets te geven wat van hem is. Dus ook als hij iets vindt, moet hij het teruggeven. Maar je moet het dus vergoeden. En God noemt dat hier trouwbreuk plegen ten opzichte van God. En dan staat er gelukkig achter, zonder opzet, zonde begaat hij de heilige dingen van de Heere. Oh nee, dat is een ander vers, sorry. Trouwbreuk pleegt tegen de Heere, zodat hij tegenover zijn naaste ontkent, enzovoort. Hij liegt dus. En God noemt dat trouwbreuk. We hebben daar al over gehad bij stelen. Bij stelen, bij echtbreken, enzovoort. Hebben we het daar over gehad. Dat trouwbreuk ten opzichte van God is overspel plegen met de vijand, met de Satan. Met de zonde. En dat is stelen. En dat is liegen. Want je liegt over datgene. Want je wilt jezelf rechtvaardigen. Is dat het goede woord? Ja, denk ik wel. Ik denk dat veel mensen zichzelf willen rechtvaardigen door te liegen. En ze uit de wind te houden door te liegen. Enzovoort. Ja. We gaan nog even door. Derde punt. Niemand voortrekken bij een rechtszaak. In dat derde vers staat dan ook dat we geen armen mogen voortrekken bij een rechtszaak. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor diegenen die arm zijn, maar om het voortrekken zelf. Het principe van medelijden hebben met de armen schept de gelegenheid voor de armen om namelijk te manipuleren. En dus misbruik te maken van de emotionele gevoelens van medelijden die dat kan oproepen. Medelijden hebben met de armen en een arme dus willen helpen, dat is een goede zaak. En daar staat Jezus ook helemaal achter. Maar er is een keerzijde. Jezus staat daar niet achter als de arme daar misbruik van maakt. Of als dat gevoel van medelijden de waarheid in de weg staat. Ik noem een voorbeeld. Wat ik heb gezien een aantal jaren terug bij een supermarkt op de parkeerplaats bij de ingang eigenlijk. Zo stonden vrouwen en kinderen, een beetje getint uiterlijk, zo van een zigeunerafkomst, mag ik dat zo zeggen? Ik weet het niet, ik weet niet hoe ik dat precies moet noemen. In ieder geval een buitenlandse afkomst, dat is wel duidelijk. En alsof ze heel arm waren. Ze waren de straatkrant aan het verkopen. Vraag me niet hoe ze aan de straatkrant kwamen. Maar vraag me wel, ik heb die mensen wel eens een keer wat gegeven. Tot het moment dat ik zag dat ze door een man in een dikke grote Mercedes werden afgezet op de verschillende punten. Toen had ik zoiets, oké, nu stop ik met geven. Waarom? Die mensen die doen alsof ze arm zijn en die mensen manipuleren. Ik weet niet hoe ze aan die straatkrant komen, want die straatkrant hier in Nederland die is bedoeld voor daklozen. Zodat ze wat geld kunnen verdienen om vervolgens aan het slaaphuis te gaan, waar ze 5 euro toen nog tijd Ik weet niet of dat nu nog steeds dat bedrag is. Maar waar ze in ieder geval voor 5 euro een maaltijd konden krijgen. Ze konden douchen, hun kleren gewassen konden worden. Waar ze dan in een fatsoenlijk bed konden slapen in plaats van op straat. Te hoeven slapen onder een bankje of onder een brug of in een doos of wat dan ook. Dat is dus hulpverlening. En als je die mensen dan vanuit dat oogpunt, en in de hoop dat ze dat dan ook daarvoor gebruiken, helpt, dan doe je een goede zaak. Dan help je echt een arme. Dan help je een persoon die geholpen moet worden. Maar als daar misbruik van gemaakt wordt, dan is dat manipulatief gedrag. En dat is liegen. Dat is dus misbruik maken van een situatie van iemand anders die dat wel zo is. En daardoor zijn dus ook mensen in onze tijd geneigd, omdat dat soort dingen ook bekend worden natuurlijk, om de echte armen, om de echte daklozen, minder of niks te geven. Dus de goede, die moeten lijden onder de kwade. Onder degene die manipuleren en bedrog plegen. Een ander iets, in de rechtszaak is dat natuurlijk ook. Als je rechter bent, ik ben het niet, maar ik kan me voorstellen, als je rechter bent, moet je stevig in je schoenen staan, want als iemand heel zielig is, dan ben je misschien gevoelsmatig, want je bent mens, geneigd om die persoon een voordeeltje te geven. Maar als hij verkeerd is geweest, is hij verkeerd geweest. En als hij liegt, dan liegt hij. En dat is de rechtvaardigheid. Maar ook buiten de rechtszaak om mogen we niemand voortrekken. Hoe vaak gebeurt dat? Ik noem een voorbeeld, als we bijvoorbeeld ons jongste kind voortrekken, dan doen we daarmee onze andere kinderen tekort. We maken namelijk onderscheid tussen de kinderen. En liegen dus, als het ware, tegen die andere kinderen. Waar we net zoveel van moeten houden als van het jongste kind. En we zijn dus niet rechtvaardig in het gezin ten opzichte van elkaar. We verdragen die echte waarheid. En dit principe geldt dus voor alles en iedereen in ons leven. En niet alleen voor de voorbeelden die ik noem natuurlijk. Dan het vierde punt. In het vierde vers van het voorgelezen gedeelte, dan lezen we dat iets wat we vinden, moeten teruggeven aan de eigenaar ervan. In dit vers worden rund en de ezel genoemd. Dat geldt natuurlijk ook voor een portemonnee, voor een ring, voor een kettingje en voor alles wat niet van jou is en dus aan de ander toebehoort. In onze tijd is het bijna normaal om de gevonden portemonnee, gsm, geld, etc. bij je te houden en zelf lekker te gaan gebruiken, te verkopen of het geld voor jezelf uit te geven. Hoeveel mensen doen dat niet? Maar broeders en zusters en geliefde toehoorders, dat is diefstal. Waar we het de vorige week over hebben gehad. In het kader van dit negende gebod is het dus ook een leugen en een bedrog om hetgeen je gevonden hebt niet terug te geven. Je houdt namelijk de waarheid achter. En dat ziet God als een leugen. Maar ik lees in dit vers ook dat als we het verlorene negeren, dan maken we ons ook schuldig aan bedrog. Waarom? Omdat we het verlorene hebben zien liggen. Of hebben laten lopen en zien lopen. En we hebben daardoor dus kennis van de waarheid gekregen, maar die houd je verborgen voor de eigenaar ervan. Het verbergen van de waarheid is dus ook een leugen. Doen alsof ik niks heb gezien, maar je hebt het wel gezien. En hiermee kunnen we dan ook te veel en met name verkeerde en zondige situatie misbruikte tekst uit 1 Petrus 4 vers 8, waar staat: de liefde zal een menigte van zonden bedekken, om de bekend geworden zonde in de doofpot te stoppen, zonder dat er recht wordt gedaan aan de benadeelde, ontkrachten. Niet om de tekst te ontkrachten, om het misbruik van die tekst te ontkrachten. Broers en zusters, Jezus ziet ons hart aan. En God zegt dat de zonde die in het verborgene gedaan wordt, openbaar gemaakt zal worden. Waarom? Om rechtvaardig te oordelen, de zonde te confronteren met zijn zonde, deze daardoor de gelegenheid te geven om te stoppen met zondigen en berouw te krijgen en te tonen en het eventuele slachtoffer van die zonde te beschermen tegen meer nadeel door die zondige handelingen van die zondaar en deze dus recht te doen. We lezen hier over twee verzen. De eerste in Psalm 90, vers 8. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Kijk, God, die maakt alles openbaar. Dat zegt de psalmdichter hier. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen. Onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Voor God, broeders en zusters, is niks verborgen. Misschien voor de mensen kunt u tot in uw graf kunt u dingen verborgen houden. Voor God niet. Onthoud dat. Hij stelt al het verborgene voor zijn ogen en in het licht van zijn aangezicht. En dat licht van zijn aangezicht, broeders en zusters, dat kunt u niet aanzien. Dan bent u dood. Zo is dat licht. In Openbaring lezen we op de plaats van op de nieuwe aarde, in het nieuwe Jeruzalem, daar is geen zon meer aanwezig, want God zelf is het licht. God zelf zal de stad en de aarde verlichten. Kijk, dan heb je geen zonlicht meer nodig. Gods aangezicht is, de zon is maar een aftreksel. Is een aftreksel in principe van het licht van Gods aangezicht. En in dat licht, dat felste licht, wat we ons niet kunnen voorstellen, zo fel, zo licht, stelt God al uw verborgen zonden op als een open boek. Begrijp dat. Begrijp dat. Ben je zich daarvan bewust dat wat hij ook doet in je leven, dat God dat allemaal weet. Ik heb dat al eerder in een andere preekserie behandeld, van dat God uw gedachtespinsels, nog voordat die gedachten echt gevormd zijn, al kent. Hij weet wat u al aan het bedenken bent, wat in je hersenen al gebeurt, wat in uw gedachtenstroom en in uw wil en in uw normen en waardebesef, wat daar allemaal al in gebeurt. In uw geweten, wat daar allemaal in rondgaat, voordat iets gevormd is en eventueel naar buiten komt door de mond. Dat weet God al allemaal. Nog een vers, Efeze 5, en dan vers 11 tot 13. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, dat is God, ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Kijk, dat is een goede raad. God, die maakt hier duidelijk, door de apostel, van hoe hij denkt en hoe hij dingen ziet. En alles, hoe schandelijk dat ook is. En de apostel die spreekt hier zelfs, of die schrijft hier zelfs, van het is schandelijk om over te praten. Zo erg is het, wat die mensen doen. Maar voor God is het niet verborgen. Het staat helder, alsof het in daglicht, in het openbaar gebeurt. Het staat het gewoon helder bij God. En voor Gods aangezicht. En dat, broeders en zusters en geliefde toehoorders, dat is vreselijk voor u op die dag. Als u zich op die manier schuldig maakt. En als u zich schuldig maakt aan leugens tegen uzelf. Want dat doet u eigenlijk. U denkt dat die andere voorliegt, maar u liegt tegen uzelf. U verkwanselt uw ziel ten opzichte van God. Ik ga het nog even door. We zijn bijna klaar. En dan heeft u tijd om erover na te denken en over te spreken met elkaar. Het vijfde punt van ons voorgelezen gedeelte, dat is verbuig het recht niet. In vers 6 lezen we dat het recht van de armen niet verbogen mag worden. God neemt hier dus een beschermende positie in over die armen die geen geld heeft om dure advocaten in te huren om recht te kunnen krijgen. Het principe van God is echter wel dat we het recht niet mogen verbuigen. Want dan hebben we niet de waarheid, maar hebben we wel de leugen lief. Dan benadelen wij dus de rechtvaardige, in plaats van dat we opkomen voor de rechtvaardige en de rechtvaardigheid. En dat wil God niet, want God is rechtvaardig. Die waarschuwing, die staat dan ook in dat volgende vers. Houd u ver van bedriegelijke zaken, en dan sla ik een stukje over, want ik zal de schuldige niet rechtvaardig verklaren. God spreekt recht, ongeacht wat de rechters op de aarde aan recht of geen recht uitspreken. God oordeelt alles en iedereen, ook onze rechters, ook onze regeringsleiders, ook de wettenmakers, ook degenen die het recht verbuigen. Ook degenen die zich aan het recht willen houden. En God verklaart de onrechtvaardige schuldig aan bedrog. Er is geen ontkomen aan. Er is maar één manier om eraan te ontkomen. En dat is door zich te bekeren tot God. Berouw te hebben van de leugen. Berouw te hebben van bedrog. Berouw te hebben van diefstal. Berouw te hebben van alles wat je tegen God hebt gedaan in je leven. Dat is de enige uitweg om aan dat oordeel te ontkomen. En of dat zondes zijn in uw gedachten, of dat zondes zijn in uw slaapkamer, of dat zondes zijn van in uw binnenkamer, of dat zondes zijn op straat of in het openbaar, in families en noem maar op. Alles is helder voor Gods ogen. Alles. En God zal u oordelen. En om onder dat oordeel uit te komen, hoeft u maar één ding te doen. Dat u zich overgeven in berouw en schuld aan God en daardoor zijn genade aan te nemen, zijn liefde, zijn vergeving aan te nemen in uw leven. Maar we hebben nog één punt. Neem geen geschenken aan. God weet hoe het werkt in het hart en hoofd van alle mensen. Als hij zegt dat we geen geschenken moeten aannemen, omdat dit namelijk het recht verdraait. Mensen zijn namelijk bereid om tegen de juiste en de goede beloning, ja, juiste en goede beloning voor hun dan, het recht te verdraaien. En diegene die het meeste betaalt, of de duurste cadeaus en geschenken geeft, een voorkeursbehandeling te geven. En dus in het gelijk te stellen, terwijl deze helemaal geen gelijk heeft. Jezus zegt dat er bij God geen aanzien des persoons is. Oftewel, hij kijkt niet naar de status, hij kijkt niet naar uw positie in de maatschappij, hij kijkt ook niet naar de bankrekening van u, hij kijkt ook niet naar wat voor intelligentie u heeft, hij kijkt ook niet naar wat u allemaal kunt verzinnen, maar hij kijkt naar het hart. Is het hart rein of is het hart niet rein, zondig dus. Dat is waar God naar kijkt. En daarop veroordeelt en oordeelt hij de mens. En wat kunnen mensen God bieden? Alles is van hem. Hij heeft niets van ons nodig. Wat hij wel van ons wil hebben, dat is die oprechte liefde van een vader-kindrelatie. En een kind-vaderrelatie. Dat is wat God wil. Dat is waarom hij de aarde heeft geschapen. Dat is waarom hij de mens heeft geschapen. Dat is waarom hij alles heeft geschapen. Om hem te eren. Om hem te prijzen. En om liefde te krijgen. Om die liefde te krijgen van zijn schepsels. Dat is waarom God dat doet. En daar heeft God alles voor over, zelfs zichzelf. En broeders en zusters, in tegenstelling tot wat de katholieke kerk jarenlang heeft beweerd en misschien nog wel beweert, en andere geloven ook, andere religies en zo, die dan moet je van alles en nog wat voldoen om de eeuwigheid te verdienen. Sorry, het is allemaal tevergeefs. Wij kunnen de eeuwigheid niet kopen bij God. Er is ook geen andere God waar je kunt aankloppen om toch de eeuwigheid te kopen of te verdienen door allerlei goed werk te doen aan andere mensen. Als je hart niet zuiver is ten opzichte van God en niet rein is ten opzichte van God, heeft dat geen zin. Dan kun je doen en laten wat je wil in je leven en hoe mooi en hoe prachtig en hoe goed dat ook allemaal is, dat werk wat je doet. Maar het heeft geen eeuwigheidswaarde bij God. Want u leeft in zonde. U erkent God niet. U hebt God niet lief. Of u wilt eigen dingetjes vast blijven houden. Of u wilt de zonde dienen, de wereld dienen en God. Dan is alles te vergeefs. God wil uw volledige hart hebben. Hij zegt ook niet van niks in dat gebod. Van heb God lief. Met heel uw kracht, met heel uw verstand, met heel uw hart en heel uw ziel. Dus alles wat je hebt. En daaraan gelijk, en dat is niet los te koppelen, heb je naaste lief als jezelf. Dus wat je voor God doet, doe dat ook voor je naaste. Hoe je zelf behandeld wilt worden, behandel zo ook je naaste. En schort daar iets aan, dan staat er iets tussen God en u in. Natuurlijk is het een leerproces. Als u net bekeerd bent, dan verwacht God niet hetzelfde van u als iemand die al 30, 40 jaar bekeerd is. En in de waarheid, in het woord van God en de kennis van God heeft toegenomen. Of dat in ieder geval verwacht kan worden van zo'n persoon. Maar bij God is het simpelweg onmogelijk om ook maar iets te doen op deze aarde om de hemel te verdienen. Maar wel om te leven zoals God dat van ons verlangt, tot in detail. En daarom was ook niemand in de hemel en op de aarde, broeders en zusters, in staat om dat grote verzoenoffer tussen God en de mens te volbrengen dan God zelf in de persoon Jezus Christus alleen. Niemand van de engelen kon het. Niemand van de aarde kon het. En toen heeft Jezus als persoon van God, want God is drie eenheid, de Vader, de Zoon, Heilige Geest, zo heeft hij zichzelf opgeworpen van oké, als niemand dat kan, dan doe ik het. Dat doe ik het zelf. Zo lief heeft God ons. Zo lief heeft God u, wat u ook gedaan hebt in uw leven. Hoe vreselijk u ook hebt gezondigd. Hoe zwaar u hebt gezondigd. Laat u nooit inprenten door de Satan en door andere mensen, van dat uw zonde onvergeeflijk is. Is niet zo. Als u nog nooit een kind van God bent geweest, en nooit de Heilige Geest hebt gesmaakt, en geproefd ervaren dus in je leven, dan is er redding mogelijk. Daarom is namelijk Jezus Christus op Golgotha gestorven. Daarom heeft hij de Satan overwonnen. Daarom heeft hij de zonde overwonnen. En dan nooit aan toegegeven in zijn leven, van kinds af aan nooit. Daarom heeft hij zelfs aan dat kruis, toen hij genageld werd, God nog gebeden van vader vergeven ze, want ze weten niet wat ze doen. Ze weten het niet. Ze denken dat ze zomaar iemand kruisigen, maar ze weten niet en ze beseffen niet, ze geloven niet dat ik God ben. Maar dat ik als mens op aarde ben gekomen om dit juist te volbrengen. God zij dank zijn daarna mensen geweest die erbij waren, die eraan zelfs hebben meegewerkt, die zich de kleren van het lijf konden verscheuren van berouw, en die God vergeving hebben gevraagd voor wat ze hebben gedaan. En hebben moeten erkennen, waarlijk, dit was Gods Zoon. Dit is Gods Zoon zelfs. Na zijn opstanding zijn er mensen die erbij waren, die zich hebben bekeerd. En die hebben meegewerkt in Gods werk. God zij dank dat Jezus Christus die dood heeft overwonnen. Dat hij naar de hemel is opgevaren. Nadat hij zijn discipelen nog de schriften en de profeten en zijn lijden en opstanding heeft uitgelegd. En dat hij daar is heen gegaan om een plaats voor ons te bereiden. En we danken God dat Jezus Christus heeft beloofd aan Johannes, of door Johannes aan ons, dat hij terugkomt. Ook door aan de andere apostelen trouwens, maar dat hij terugkomt. En hoe komt hij terug? Overwinnend om te overwinnen. Alles wat tegen hem is. De Satan, de demonen, de machten, de krachten van deze aarde, de mensen. Alles is verloren. Tegen de macht van Jezus Christus. Het kan niet blijven bestaan. Het wordt allemaal vernietigd. De mensen en de demonen en de Satan zelf verdwijnen in de hel. De eeuwige pijn. Als straf, als loon voor hun leven hier op aarde tegen God en zijn kinderen en zijn werk. En voor ons als zijn kinderen, wij worden van tevoren opgehaald. Voordat die straf begint of uitgegoten wordt over die mensen, de eeuwige straf, worden wij opgenomen. Ik weet niet of ik dat mee ga maken in ons leven. Maar in ieder geval, de christenen in die tijd, die worden levend opgenomen. De andere mensen die gestorven zijn, die staan op. Door alle tijden heen. Staan uit de graf op. Ja, zou je zeggen. André, je kan veel vertellen, maar dat kan toch helemaal niet? Er is niks meer van over. Van mijn opa en oma, of van mijn ouders, of van die. Die liggen al zo lang in het graf, dat is al allemaal geruimd. Er is niks meer van over. Nee, dat klopt. Maar God heeft alle macht. En God opent de graven en toch staan alle mensen op. En toch staan alle mensen in een verheerlijk lichaam op, net als Jezus Christus toen. Geen last meer van zwaartekracht. Geen last meer van materiedichtheid. Huppakee, deuren waren dicht, ramen gesloten. In één keer stond Jezus in het midden. En hij at en hij dronk en ze konden hem aanraken. Ze konden hem voelen. In zo'n lichaam staat elke Christus straks op. Om vervolgens samen met Jezus op te gaan naar die nieuwe aarde. Naar dat hemelse Jeruzalem. Wat op die aarde neerdaalt. En waar het prachtig is. Gouden straten, kristallen. Kristallenhelder. Oh, of het zinnenbeelden zijn. Of het beeldspraak is, of dat het inderdaad dadelijk echt zo uitziet. Fysiek bedoel ik dan. Maakt het niet uit. Wat wel uitmaakt, dat is dat we dadelijk bij God zelf zijn. Dat we één worden met God en Jezus Christus en zijn Heilige Geest. Dat we één worden met hen. En dat we samen een heerlijke eeuwigheid tegemoet mogen gaan, wat nooit meer ophoudt. Broeders en zusters en geliefde toehoorder, als je dat ook wilt, dan doe wat God zegt in zijn woord. Houd zijn geboden, allemaal, alle 10. Houd die geboden en houd die samenvatting van het gebod. Heb God lief met alles wat je bent en hebt en die naaste evenzo, als jezelf. Als je dat doet, met een oprecht hart, dan komt hij dadelijk in de hemel. Dan komt hij dadelijk op die nieuwe aarde. En broeders en zusters, ik sluit af met deze dienst. Met de oproep, laten wij alstublieft samen in zijn genade wandelen. Laten we trouw zijn aan Gods geboden, door deze nauwkeurig na te leven. Laten we eerlijk zijn tegenover God, tegenover onszelf en tegenover onze naasten. Dan zegent God ons in ons leven. Met geestelijke en natuurlijke gaven. tot eer van hem. Aan hem nu, die bij machten is u verstruikelijk te bewaren, en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleen wijze God, onze zaligmaker, zijn heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wens u nog een rijke zegen Sabbat toe. Amen.